Goedenavond, broeders en zusters in Ermelo. Ik volg de liturgie die mij is opgedragen. Als een echte evangelist volg je dat, hè? We gaan samen een ogenblik stil zijn naar dit prachtige lied. En dan mag ik u voorgaan in het gebed en ook in de voorbeden. Zullen we samen een ogenblik stil zijn. Almachtige en liefdevolle Vader in de hemel, zo zijn we vanavond gekomen, ook vanuit de stilte. Vanuit de stilte voor uw heilig aangezicht. We hebben het gezongen. We willen ons leven voor u neerleggen. Aan uw voet. Wilt u zo vanavond een ieder van ons persoonlijk aanraken? Dat we het mogen weten. Dat we niet eerder naar huis kunnen gaan dan dat we in ons hart zeker weten. Jezus is mijn. En dat we vanuit dat machtig evangelie de plaats mogen staan waar u ons heeft gesteld als een getuige. In een donker wordende wereld. Maar met onze geloofsblikken omhoog gericht. Want uw woord spreekt dat ook onze verlossing komen zal. Dat we Maranatha-christenen mogen zijn. Dat we het laatste Bijbelboek met laatste vers mogen nazeggen. Kom, Heere Jezus, kom alstublieft haastig. Zo mogen we onze diensten houden. Zo mogen we samen bidden, voor en met elkaar. Voor de zieken, de namen zijn genoemd. Wilt u ze vanavond groeten, vanuit uw heiligdom? Wilt u zijn met hen die wel met ons wilden samenkomen, maar lichamelijk het niet meer kunnen? Wilt u ook bij onze oudere broeders en zusters zijn, in de verpleeg- of verzorgingshuizen? Wilt u overal zijn waar de nood groot is in deze wereld van vandaag? En we bidden u ook op deze zondag, in het bijzonder voor uw volk Israël. Omdat we weten dat die grote schepper van hemel en aarde een plan heeft. Dat had u al toen u Abraham aansprak. In u en in uw nageslacht zal ik eens het ganse aardrijk zegenen. Tel maar, Abraham, de sterren en het zand aan de oever dan de zee. Tel het maar, zo zal je nageslacht zijn. Eens komt u ook met Israël tot zijn doel. Want het heil is uit de Joden. Dat het in kerk en gemeenten opnieuw mag gehoord worden. Dat de God van Israël nog moeder wordt, nog mat. Dat hij heel deze wereld in zijn machtige handen heeft. We danken u dat we hem mogen kennen. Van de kribbe van Bethlehem. En van het kruis van Golgotha. Dat we bij dat kruis zijn geweest. Dat we u in de ogen hebben gezien. Dat we uw stem hebben gehoord, dat deed ik ook voor u, voor jou en mij. Dat rondom dat machtig evangelie, dat kruisevangelie van de grenzeloze genade Gods, dat we persoonlijk worden aangesproken. Kom tot mijn zoon en leef. Die toekomst is gelegen in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Dat we het nooit zullen vergeten. Dat we het in ons hart mogen meedragen. Dat we een getuige mogen zijn, zolang het nog kan. Zegen deze samenkomsten. Zegen de kerken en de kringen in ons land. Zegen uw gemeente over het ganse rond van deze wereld. Zegen ook de vervolgde broeders en zusters. Die zijn er ook. Wees met ze. We bidden dit voor en met elkaar. In de naam van Hem. Die is. Die was. En komen zal. Jezus, mijn Heer. Amen. Voordat we met elkaar de Bijbel openen, willen we nog zingen van Glorieklokken 41. Leg nu mij al, schenk mij geloof. Glorieklokken 41. Belangrijk, broeders en zusters, is dat geloof. Ik mag u in herinnering brengen dat de apostel Paulus, toen nog Saulus geheten, de gemeente van Jezus Christus vervolgde waar hij maar kon. En dat hij dan op de weg naar Damascus uiteindelijk wordt gegrepen. Met die geweldige woorden, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Over geloof gesproken. Ik lees met u om te beginnen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus in hoofdstuk 4. En ik lees u daar de versen 1 tot en met 8. Ik lees met u de tweede brief van Paulus aan Timotheus, zijn jonge broeder. In het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot 8. Het is eigenlijk een afscheidsbrief van Paulus aan zijn jongere broeder Timotheus. 2 Timotheus, hoofdstuk 4, het eerste vers. Ik zeg Paulus, betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die leven en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap. Verkondig het woord, dring erop aan. Gelegen of ongelegen, wederleg en bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen. Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdistels keren. Blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd. En het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ik lees met u nog enkele versen uit de brief van Johannes, 1 Johannes, hoofdstuk 2, de versen 18 tot en met vers 22. Ik lees met u de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2, vanaf het 18e vers tot en met vers 22. De antichrist. Kinderen, het is de laatste uren. En gelijk u gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristenen opgestaan. Daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons zijn gebleven. Maar aan hen moest openbaar worden dat niet allen uit ons zijn. U echter hebt een salving van de Heilige en u weet dat allen. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie logent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. En ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Tot zover onze schriftlezingen. Zalig bent u als u dat woord van God hoort, het in uw hart bewaart en er ook uit leeft. Voordat we daar samen over nadenken, willen we nog zingen uit Johan de Heer, lied 402. Niets is o oppermajesteit. Johan de Heer, 402.
Thank you.
Ik zou vanavond boven de overdenking willen zetten. Leven in de tijd van het einde. Mijn broeder en zuster van onze Heer Jezus Christus. Ik wil vanavond nadenken en stilstaan wat de Bijbel hierover zegt. Over de tijd waarin wij vandaag leven. Er gebeurt ontzaglijk veel. En wat is het goed om kennis te nemen wat God ons wil zeggen vanuit zijn woord. Weet u? Omdat u en ik dwars door alles heen, ook door dat rumoer in deze wereld, de woorden van de Heere God mogen verstaan. Geen dingen erin leggen die er niet zijn, maar lezen wat er staat is geloven wat er staat. En, zei de oude broeder Johan de Heer zo mooi, dan krijg je wat er staat. Telkens wil ik vanavond trachten ook in deze overdenking, en daar ben je dan ook evangelist voor, om de woorden af te stemmen wat God zegt, niet wat ik zeg. Ik mag het doorgeven, zodat we met elkaar opnieuw mogen zien, er staat geschreven, er is ons verteld, we zijn gewaarschuwd. Het zal gaan met deze planeet die aarde heet. En hoe God met die planeet tot zijn goddelijk doel komt in de geschiedenis van de mens. De Bijbel is geen spoorboekje, schreef een bekende dominee. Maar het vertelt ons wel hoe God zal handelen met deze wereld. En vergis u niet, die wereld wat we vandaag zien is toch zijn wereld. Want nog steeds staat in Johannes 3 vers 16, dat prachtige vers. U mag het uw eigen maken. Al zo lief, vult u uw naam eens in, heeft God mij gehad. Nog is daar die liefde Gods. Dat gaat een menselijk verstand te boven wat een geduld God moet hebben met de mensheid ook vandaag. God gebruikt profeten, discipelen, dienstknechten. Ook u en ik mogen dat woord doorgeven. Zeg maar, mensen die God gebruikt voor de voortzetting van zijn woorden. Zo van, predik dat evangelie, predik die blijde boodschap. Gaat dan heen, staat er in Matteüs 28, gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, doop ze in mijn naam. En ik zal met u zijn. Een belofte. Tot aan de voleinding toe. Ik lees uit de brief van de Hebreeën in hoofdstuk 1 en ik vermoed sterk dat het ook de hand van Paulus is. Daar staat zo prachtig. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen had gesproken in en door de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in wie? In zijn zoon. En dan komt onmiddellijk de vraag naar boven, als je zo bezig bent met je overdenking, wanneer is dan die eindtijd begonnen? Wie het weet, mag het zeggen. Wat denkt u? Wanneer zou die eindtijd zijn begonnen? Mag ik het zo zeggen? De eindtijd begon met de komst van de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem. Aan het begin van onze jaartelling, niet de Joodse jaartelling, want ik meen dat de Joden in het jaar 57 zitten nu. Het begint bij onze jaartelling en die tijd zal worden beëindigd, mijn broeder en zuster, als straks God zal zijn alles in allen. En wat daartussen ligt, dat is ook een stuk van onze geschiedenis. Ten eerste de laatste dag lezen we in 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 18 tot 22. Dat hebben we samen gelezen. Daar zegt de apostel zo prachtig. Kinderen, het is de laatste uren. En u heeft gehoord dat er een antichrist komt. En door alle eeuwen heen zijn er al vele antichristen opgestaan. O ja, we kunnen talloze namen invullen. U weet het ook, ik ook. Daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is, vers 22. Wie is dan die antichrist? De Bijbel noemt hem de leugenaar van het begin. Dat is wie Jezus Christus loogent. Houdt u dat goed vast? Wie dat doet, dat is de antichrist. Wie de Vader en de Zoon loogent. De apostel Paulus vertelt in zijn tweede brief aan de gemeente te Thessalonicense in hoofdstuk 2, vers 3 het volgende. Laat niemand u misleiden, gemeente Thessalonica, gemeente Ermelo, op welke wijze dan ook. Want weet u, zegt Paulus, eerst moet de afval komen en de mens de wetteloosheid zich openbaren. Paulus noemt hem hier de tegenstander, die zich tegen God verheft met grote woorden. En we zien vandaag ook opnieuw weer die geest van de antichrist die in de wereld aanwezig is. Totdat ook de antichrist zich in de gemeente en de wereld zal laten zien wie hij is. Zeker, door heel de geschiedenis is en blijft de gemeente in de ogen van Satan een doorn in zijn oog. En hij zoekt telkens weer de kinderen Gods op om hem te verleiden. En we zien ook vandaag hoe de gemeente van de Heer Jezus wordt vervolgd. En hoe de gemeente in West-Europa aan het verdwijnen is. Ik zeg toch niets Arabisch, dacht ik. De geest van de antichrist is op alle terreinen aanwezig. Ook bij onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook de geest van God is aanwezig. Ook op alle terreinen van het dagelijks leven. Zeg maar, zijn weerhoudende macht, de Heilige Geest. Toch vertelt de Bijbel ons klaar en duidelijk dat er aan Gods geduld kennelijk toch een einde komt. Dat dan de mens der wetteloosheid zich tijdelijk zal openbaren hier op aarde. Het is God die de tijden volledig in zijn machtige vaderhanden heeft. En u en ik in hem zijn beveiligd. Bewaard. Zo schrijft de apostel dat ook. We hebben het gelezen aan Timotheus in zijn tweede brief. Het volgende in de versen 3 tot 5. De afscheidsbrief van Paulus. In het boek Openbaring hoofdstuk 13 is het zover. Johannes ziet het beest uit de volkerenzee opkomen. Hier is dus de antichrist aan het woord. Hij lastert God. En hem werd gegeven dit te doen, zelfs de hele wereld zal dat beest achterna gaan. En het beest werd macht gegeven, dit 42 maanden vol te houden. Macht over elk volk, natie en stam. En alle die op de aarde wonen, zullen dat beest aanbidden. Behalve zij die geschreven zijn in het boek van het Lam. Wat is nu toch die macht van de antichrist? De geschiedenis laat ons in de wereldrijken het heel duidelijk zien. En ik had zo gedacht om vanavond in 20, 25 minuten zo'n geweldig onderwerp door te moeten geven. Dan zul je je moeten beperken. En ik heb me beperkt tot de droom van koning Nebukadnezar. Om met u samen vanavond nog eens naar die wereldrijken te kijken die gekomen zijn en gegaan zijn. antichristelijke machten. God laat het Daniël zien in de uitleg van koning Nebukadnezars droom. Wereldrijken die door de Satan volledig in denken en handelen zijn handelsmerk had. Ook laat de wereldgeschiedenis ons nog eens duidelijk zien hoe God deze wereldrijken zal vernietigen. Door die ene steen die het beeld treft op het meest kwetsbare van het beeld. De voeten van ijzer en leem. Alle wereldrijken toen en nu zullen worden getroffen door de almacht van God. Hier hebben we dan de bekende strijd tussen licht en duisternis. Laten we samen eens gaan kijken naar het kenmerk van die wereldrijken toen en ook nu. Interessant om die rijken tegen het Bijbelse licht te houden. Dan ga je het zien. Het beeld van goud en zilver, van koper en ijzer vermengd met leem. Waar die wereldrijken toe in staat zijn. Totdat. We kijken naar. Ik ga met u kijken naar dat beeld wat daar staat. Dat grote rijk van Babel. Dat gouden hoofd. Dat gouden hoofd wat koning Nebukadnezar droomde. Dat was het rijk van een absolute macht. Over heel de toenmalige wereld. En die koning Nebukadnezar was een grote dictator. Zijn wil was wet. Hij besliste over leven en dood. Hij regeerde met een grote macht. Niemand kon hem tegenhouden. Vele volkeren had hij al overwonnen. En niemand was die verantwoording schuldig. Hij deed wat goed was in zijn ogen, of niet goed. Hij duldde geen enkele tegenspraak. Zijn onderdanen waren doodsbang. Als dat rijk overgaat in dat rijk van zilver, van dat beeld, dan zien we de armen en de borst van dat beeld van zilver. Het rijk van de Meden en de Perzen. Wat is dat interessant als je dat stuk geschiedenis ziet. Denkt u maar aan de wetten van de Meden en de Perzen. De wet van Meden en Perzen, die kon je niet omheen. En tijdens de regeerperiode van die koning Ahasveros was er een wet uitgegaan, toen al, dat alle Joden moesten worden vermoord. En toen koningin Esther aan de koning vertelde dat ook zij een Jodin was, kon de koning zelfs zijn eigen wet niet meer herroepen. Ondanks dat Esther zijn vrouw was. Toen heeft de koning een nieuwe wet uitgevaardigd. Dat de Joden de kans mochten krijgen om zich te verdedigen. Dat hebben ze gedaan. En ze hebben gewonnen. IJzeren wetgeving in het rijk van de Meden en van de Perzen. Het zilveren rijk uit het beeld van Daniël 2. Let u op, daar komt nog een rijk. Het Griekse rijk. Het rijk van koper. De buik en de lendenen van koper. Het rijk, zou je kunnen zeggen, van Alexander de Grote. Als u in Griekenland komt, zul je in vele winkeltjes zijn afbeelding tegenkomen. Of zijn beeltenis. Hij veroverde in 12 jaar tijd de hele toenmalige wereld. Met zijn Griekse legers. Buitengewoon krijgsman was deze man. Snel en behendig sloeg Alexander toe. De Duitsers noemden dat in het begin van de Tweede Wereldoorlog een blitzkrieg. Alexander veroverde de wereld 332 tot 320 voor Christus. Hij werd niet oud, maar 33 jaar en hij stierf. Zijn rijk werd weer verdeeld onder 4 generaals. Wat kenmerkt nu dat Griekse rijk? Wat zegt dat ons? Zeg maar westerse cultuur, beschaving Enorme ontwikkeling. Denkt u maar aan Pluto. Aristoteles. Griekse wijsbegeerte, waar de apostel Paulus in Handelingen 17 al mee te maken kreeg toen hij met hen in discussie was op de Areopagus. De grondslagen van de wetenschap en de techniek lagen al in de handen van de Grieken. De Grieken ontdekten de materie uit hele kleine deeltjes. Ook hadden ze een methode ontwikkeld van evolutiedenken, al ver voor Darwin. De wetmatigheid van de wiskunde, met de bekende stelling van Pythagoras. U kent het waarschijnlijk nog wel. A kwadraat is B kwadraat is C kwadraat. Het begin van de wiskunde. Het lag al in de handen van de Grieken. Geweldige kunst, architectuur, beeldhouwkunst. Zeg maar, kijk eens naar die prachtige zuilen en die tempels. Ik heb met vol bewondering op de reizen door Griekenland daar kennis van genomen. Over heel de wereld is het gekopieerd. De Olympische Spelen, waar de schoonheid van het mannenlichaam bij de Grieken werd vereerd. En tijdens de Spelen werd er ook naakt opgetreden. Een soort massavermaak. De homoseksualiteit stond bij de Grieken op een veel hoger plan als het huwelijk tussen man en vrouw. Dat was belangrijk voor de voortplanting van het menselijk ras. Democratie komt uit Athene. De macht aan het volk. Geen god en geen geboden. De mens bepaalt de toekomst. Broeders en zusters, dat typeert nou het denken van onze westerse wereld. Dan komt dat vierde rijk in beeld. Dat Romeinse rijk. Het beeld waarvan de benen van ijzer zijn. Belangrijke kenmerken van het Romeinse rijk was eigenlijk een absolute militaire macht. En let u eens op, vandaag zijn ze in Europa bezig om ook van Europa een militaire macht te maken. U weet hoe de verhoudingen tussen Rusland en de NAVO liggen. Ze zijn daar in het verre oosten van Europa bezig om elkaar te laten zien wat ze in huis hebben. En dat is niet misselijk. Niemand kon het van de Romeinen winnen. De Romeinse legioenen waren onoverwinnelijk. Een oorlogsmachine die met de snelheid van het licht in de toenmalige wereld was. Rome, de stad van de keizers. En wat voor keizers? Goddeloos en corrupt. We denken aan de massale christenvervolging. Daar is toen en nu geen verschil in. Zeker onder de eerste 7 keizers van de eerste eeuw na Christus. Ondanks de Romeinse wetgeving. Want ook dat komt uit Rome. Tijdens het laatste wereldrijk zijn de tenen van het beeld uit Daniël in hoofdstuk 2 van ijzer en leem. Die al het gedachtegoed van al die voorgaande rijken in zich heeft. En het zal samensmelten tot een wereldrijk en een wereldheerser. Wij behoren, zover ik het kan overzien, bij dat laatste wereldrijk. Met een absolute wetgeving die eraan komt. We krijgen te maken waar niemand aan kan ontsnappen. De antidiscriminatiewetten. Dat betekent, je mag niet meer evangeliseren, want dat is een je ander de wil opleggen. Mag niet. Bij straffen van de nieuwe wetten die zullen komen. Dat zal zeker een wetgeving worden waar de mens centraal staat. Geen geloof, geen bekering, maar een liberale prediking. Zonder de gekruisigde Christus. En we zien dat al in een van de laatste gemeenten waar de Heere Jezus een brief aan schrijft. Als u de 7 brieven leest in het boek Openbaring, dan zie je ook een stuk van de kerkgeschiedenis. Met zijn ups en met zijn downs. Die laatste gemeente, Laodicea, is de gemeente die niet heet is en niet koud. Lauw. En toch staat Christus nog aan de deur van die gemeente en klopt om binnengelaten te worden. Hoewel die gemeente materieel zeer rijk was, over een schitterende ogenzalfindustrie beschikte, noemt de heiland ze blind. Ze hadden ook een bloeiende kledingindustrie, daar zou Parijs jaloers op geweest zijn. En ze worden door Jezus naakt genoemd. Zoals gezegd, nog staat de verhoogde heiland aan de deur van die gemeente en klopt, nog. Laodicea, gerechtigheid van het volk, macht aan het volk. In dat Laodicea-tijdperk zullen de mensen humanistisch denken, handelen. De mens van de eindtijd zal met de nieuwe wereldorde de grote problemen oplossen. Sport, democratie, macht aan het volk en geen God. Zeker niet zijn geboden. De mens zal zorgen voor zijn eigen toekomst. Deze laatste generatie is reeds onder ons. 1 Europa, 1 wereldmacht. Herstelt Romeins Rijk met het Griekse gedachtegoed. Leven zonder God, zonder de God van Israël. Leven zonder zijn woord. Daarom, broeders en zusters, is het goed om elkaar op te roepen. Om te blijven bij dat woord, zoals Paulus dat doorgaf aan zijn jongere broeder Timotheus. Ik heb de goede strijd gestreden, Timotheus. Ik heb het geloof behouden, Timotheus. Voor mij ligt straks gereed de krans die ik zal geven aan allen die mijn verschijning hebben liefgehad. Broeders en zusters, er komen ernstige tijden op ons af. Ook op de gemeente van Jezus Christus. We leven in ernstige tijden. De antichrist toont zich op allerlei terreinen van het maatschappelijk leven. Ik meen dat broeder William Booth iets heeft geschreven in 1912... En misschien heb ik het wel eens gezegd, maar ik vind het bijzonder. Een uitspraak van een man die zo gedreven was om het evangelie van zijn meester door te geven. Op een bijzondere wijze, met een vrouw naast zich. Die toen William nog methodist, predikant was in Engeland. En de synodevergadering werd door de vrouwen vanaf de balustrade gevolgd. Want de vrouw had geen stemrecht. En toen Catherine Booth dat gepeupel daar beneden aanhoorde, riep ze over de balustrade heen: William, it is time to go. En William verliet de vergadering. En Catherine ging de trappen naar beneden. En ze ontmoetten elkaar in de hal. Daar werd het leger geboren. Het leger van het heil. Als William Booth op zijn sterfbed ligt, over gedrevenheid gesproken, denk ik weer aan die brief van Paulus aan Timotheus. Dan zegt hij tegen een van zijn zoons: je moet nog naar China. China moet het ook horen. Buitengewoon. In 1912 is hij nog in Nederland geweest. Het was ook zijn sterfjaar. Hij schreef in 1912 het volgende. Het allervoornaamste gevaar van de 20e eeuw, de vorige eeuw, zal zijn een godsdienst zonder de Heilige Geest. Christenen zonder Christus. Vergeving van zonde zonder berouw. Zaligheid zonder wedergeboorte. Politiek zonder God en een hemel zonder hel. Geen geloof, geen bekering, geen Heilige Geest. De geest van de Franse revolutie. Geen heer en geen meester. Geen God en geen meester. Maar de mens, ook van de 21ste eeuw, centraal. Er is geen nieuws onder de zon, zei de wijze Salomo al. Alles wat er vroeger was, was er reeds lang voordien. We lezen in dat woord van God, mijn broeder en zuster, dat God straks zelf zal scheppen. Een totale nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar recht en gerechtigheid zal zijn. Geen gegraai. Geen leugen. Geen politiek waar je niks aan hebt. Maar er komt straks geen democratie, maar een theocratie. En op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, daar zijn we voor uitgenodigd door dat bloed van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha. Vandaar ook vanavond de indringende vraag. Kent u hem die voor u de schuld betaalde? Als u dat weet voor uzelf persoonlijk, ga je er niet over zwijgen. Dan geef je het door. Maar dan zullen we ook aankomen straks op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. We zullen met hem heersen als koningskinderen. Kun je het voorstellen, u en ik? Hij die voor zondaar stierf, roept ons op. Kom tot mijn zoon en leef. Een totale nieuwe hemel en een nieuwe aarde, als ik erover lees. Wat kan je dat ongelooflijk blij maken? Dat komt eraan. We zijn op weg naar zijn toekomst toe. Dat geeft je in deze verwilderde wereld rust in het hart. Komt allen tot mij, zegt de Heere Jezus, vermoeide en belaste mensen. En dat zijn er heel veel. Maar we mogen komen. We zijn uitgenodigd. Er zijn doorboorde handen naar ons uitgestrekt. Hij wil dat we komen zullen. Hij zal bij ons wonen, zegt de schrift. Er zal geen kwaad meer zijn. En we zullen niet meer horen van, heb je het al gehoord? Die en die heeft ook. Ja, erg hè. Bestralingen. Dementie. Hartklachten. Er zal geen ziekte meer zijn. Geen pijn meer. We zullen eeuwig jong zijn, jong, snel en mooi, zegt de wereld. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hij maakt alle dingen nieuw. Als ik naar deze wereld kijk, hoe prachtig alles gemaakt is. De zon, de maan, de sterren. En dat het nog mooier zal worden. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, heeft God al gelegd vanaf de grondlegging der wereld. En Paulus zegt, wie is hem tot raadsman geweest? Wie heeft dit bedacht? En hij die op de troon zit zegt, ik maak alle dingen nieuw. Dat betekent, u en mijn leven zal nieuw worden. Dat is geen verdienste van ons. Dat heet grenzeloze genade. Zijn koninkrijk komt. En ik zeg met Johannes op Patmos vanavond. Kom, alstublieft, Heere Jezus. Kom maar, haastig. Trek nog velen uit de duisternis tot zijn licht. En straks zal het getal vol zijn. God weet wanneer. Maar we zien naar hem uit. Want hij komt. Mag ik u vragen? Komt hij ook voor u? God wil het. Hij gaf alles. Hij gaf de hemel leeg. Dat kunnen we alleen maar zeggen. Dank u wel. Grote God. En liefdevolle Vader. Amen. We gaan een lied met elkaar zingen en ik moet altijd denken als ik dat lied zie, dat is een gezang, meen ik, uit de hervormde bundel 112. Wij leerden hem vroeger op school. Het was het eerste gezang wat ik leerde. Eén naam is onze hoper. Eén grond heeft Christuskerk. Heeft de dichter van dit oude gezang het mooi verwoord. De gemeente die nog in die aardse strijd is, toch blijft God en de Heiland zich met ons verkeren. Dat geeft toch genade. Dat mogen we weten, dat o God ook eenmaal wij langs uw lichte paden gaan tot die zaligerij. Dan komen we thuis. Dan worden, zegt de Openbaring 21 zo mooi, dan worden de tranen gewist. Want we komen uit een tranendal. Zullen we samen de Here danken. Almachtige Vader in de hemel, we weten van de antichrist, we zijn gewaarschuwd. Wie de zoon en de vader loochent, dat is de antichrist. En we zien om ons heen de antichristenen komen. We willen u vragen, Heere, wilt u ons allen door de kracht van uw Heilige Geest opmerkzaam doen zijn, zodat we uw woord kennen. Zoals Paulus het zo prachtig heeft doorgegeven als hij aan het einde van zijn leven komt. En levens van uw kinderen gaan niet langs makkelijke wegen. Een uitzondering heeft hij met Johannes gemaakt. Alle andere apostelen zijn vermoord. Paulus heeft het niet makkelijk gehad. Strijd, schipbreuk, stokslagen, aanvallen, bijna gestenigd. Toch komt hij aan het einde van zijn leven te zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Ook dat dat ook van ons gezegd mag worden. Die gang door deze wereld die we mogen gaan aan uw hand. Die doorboorde handen die om ons heen zijn. Heren, we bidden u, houd ons alle vast. Houd ook uw gemeente in deze tijd vast. Ook uw jeugd, de jonge mensen. Wilt u ze aanraken zoals u dat alleen kunt? Geef zo die vrede in ons hart. Dank dat we nog in alle vrijheid samen mogen komen. Om met elkaar die eenmachtige woorden van u te delen. Woorden van toekomst, woorden van hoop en uitzicht. Woorden die ons sterken in het geloof. Woorden die we nodig hebben op de levensweg. Dank u wel, Hemelse Vader, voor dat volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Dat we zijn gered, betaald, gekocht. Dat we dat mee mogen nemen op de aardse reis. Straks komt u terug en alles zult u tot u nemen. Geef, Heere, dat er nog velen mogen komen. Misschien wel in onze families. Onze kinderen, onze kleinkinderen, alle die ons lief en dierbaar zijn, waar we voor mogen bidden. Laten we niet vergeten dat in Openbaring 5 u het hebt laten optekenen, vers 8. Dat de gebeden der heiligen op gouden schalen voor de troon bij u gebracht worden. Laten daar ook de gebeden van ons zijn, die oprecht zijn gebeden. Voor allen, voor onze kinderen, kleinkinderen, voor onze familie, voor onze vrienden. Heren, maak ons bidders en geef ons uw vrede, die al het verstand te boven gaat. In Jezus' naam. Amen. Onder het orgelspel van lied 411, Beveel gerust uw wegen, wordt de collecte ingezameld die wij hartelijk mogen aanbevelen. Mijn broeder en zuster, gaat u dan ook van hier, dragende maar ook vooral uitdragende, zijn machtige zegen. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van zijn machtige Heilige Geest. Zij en blijven met een ieder van u persoonlijk. Met uw kinderen en kleinkinderen. Totdat Jezus komt. Dan mogen we het zeggen. Halleluja. Maranatha. Amen. Mag ik u nog wijzen op het koffiedrinken? Bye.